En waarom vertel ik dat? Weet je, ik wil het geloven dat als wij in de omgeving, in de aanwezigheid van Gods geest zijn, dat wij zeker wel een gloed om ons heen krijgen. En dat die gloed ook besmettelijk gaat worden naar onze omgeving. Dus daar wil ik gelijk aan het begin vast voor jullie voor gaan bidden. Vader, dank u wel dat we hier samen mogen zijn, Heer, om opgebouwd te worden in uw woord, in uw kracht en door uw geest. Heer, en dat we mogen weten dat wie in ons woont, Heer, die is sterker dan die in de wereld is. En dat uw geest, Heer, dat uw geest in ons is. En dat wat mensen van ons zien, Heer, dat dat toch zal zijn datgene wat u in ons heeft gelegd. Uw geest, Vader, en dat dat getuigenis mag zijn wat met ons meegaat, waar wij ook gaan en waar we ook zijn. Amen. Nou, dat was een hele fijne en korte preek. Koffie. Oké, ik zat afgelopen maandag was ik bij mijn ouders in Rotterdam. En daar was een reden voor. Er was iemand overleden. En ik zat bij mijn ouders in de tuin. En het was een zonnige dag, hele mooie dag. En mijn moeder is Indisch, dus die vraagt, wil je koffie, wil je thee, wil je wat fris, wil je nootjes, wil je kip? Zo gaat dat bij ons. Dat is thuiskomen, hè? Dat is wel je moeder. Dan blijf je altijd hun kind, of niet? maar de reden was dus heel, heel sneu, heel triest. Want er was een vriendin van vroeger van mij, van de HAVO en van de kerk, die was overleden door een medische fout. Een medische ingreep. Ze was 53. En ze is bij de Heer, dat hebben we ook beleden in de dienst. Maar het blijft iets wat heel erg dubbel voelt. Dat je dan zo plotseling, en vooral ook voor haar man en twee kinderen, dat die in één keer hebben moeten afscheid nemen van hun moeder. De vogeltjes zongen. En het, bij mijn ouders, ook al is het Rotterdam, het is buiten Rotterdam, dus het is heel rustig. Hele fijne omgeving. Maar dan heb je om je heen, heb je al die rust, maar binnenin dan heb je al die vragen. Ken je dat? Dat je ergens zoekt om je heen, waar vind ik nou rust? Terwijl je al die twijfel hebt en al die zorgen hebt in je hart. En dat maakte eigenlijk vandaag ook, en dat bevestigde ook vandaag, dat ik het hier met jullie over wilde hebben. Ik wil met jullie lezen en ik zal vandaag veel lezen. Ik zal vandaag veel Bijbelstukken lezen. Ik moet denk ik ook tegelijk aangeven dat we nu naar de tweede dia gaan. Ja, ik wil met jullie beginnen uit Johannes 6, vers 11 tot 25. En die lees ik uit de vertaling van de Basisbijbel. Jezus zei, zorg dat de mensen gaan zitten. Er was op die plek veel gras. De mannen, ongeveer 5000, gingen dus zitten. En toen nam Jezus de broden, dankte God ervoor en verdeelde ze onder de leerlingen. En de leerlingen verdeelden het brood onder de mensen die daar zaten. Hetzelfde deed hij met de vissen. En hij gaf alle mensen zoveel als ze wilden. Toen iedereen genoeg had gegeten, zei hij tegen de leerlingen, verzamel de stukken brood die zijn overgebleven, zodat er niets wordt weggegooid. En dat deden ze. En toen iedereen klaar was met eten, vulden ze 12 manden met de stukken die waren overgebleven van de 5 broden. De mensen zagen wat voor wonder Jezus had gedaan. En ze zeiden tegen elkaar, dit moet wel de profeet zijn die naar de aarde zou komen. In een andere vertaling staat, hij moet onze koning worden. Jezus wist dat de mensen zouden komen om hem met geweld koning te maken. En daarom ging hij weg en klom helemaal alleen de berg op. Toen het avond was geworden, dia 3, gingen zijn leerlingen naar het meer. Ze stapten in een boot en begonnen naar de overkant te roeien, naar Capernaum. Het was al donker geworden, maar Jezus was nog niet bij hen teruggekomen. Intussen was het gaan stormen en de golven werden steeds hoger. Toen ze ongeveer 25 of 30 stadien, ongeveer 7 kilometer hadden geroeid, zagen ze Jezus over het meer lopen en naar de boot komen. En ze werden vreselijk bang. Maar Jezus zei, andere vertaling zegt, ze zien een spook. Maar Jezus zei, ik ben het, wees maar niet bang. Ze wilden hem bij zich in de boot nemen, op dat moment waren ze plotseling aan de overkant. De volgende dag was de grote groep mensen nog steeds aan de andere kant van het meer. Dia 4. Ze zagen dat er geen andere boot had gelegen dan die van de leerlingen. Ze wisten dat Jezus niet met zijn leerlingen in de boot was weggevaren. De leerlingen waren zonder hem vertrokken. Er kwamen wel andere bootjes uit Tiberias bij de plek waar ze het brood hadden gegeten, nadat de Heer Jezus ervoor had gedankt. De mensen zagen dat Jezus daar niet bij was en de leerlingen ook niet. Toen voeren ook zij naar de overkant om Jezus in Capernaum te bezoeken. En toen ze hem aan de andere kant van het meer vonden, vroegen ze hem, Meester, wanneer bent u hier aangekomen? Een hele normale vraag, denk ik. Mijn focus is even op vers 15. Jezus wist dat de mensen zouden komen om hem met geweld koning te maken. Daarom ging hij weg en klom helemaal alleen de berg op. En dat is naar aanleiding, waarom willen ze dat? Omdat hij hun het brood heeft vermeerderd. Hij heeft die wonderbare spijziging gedaan. Dus ja, iemand die voor jou zorgt dat jij een boterham hebt en drinken hebt, dat vind je belangrijk. Hè? Dat zijn primaire behoeftes. Dus ja, die wil je wel boven je stellen. Die wil je wel graag als koning hebben. Want als die dan dat niet meer doet, dan kun je hem er ook op aanspreken. En eigenlijk leidt het tot een enorme bus, hè? Ik noem het een beetje een opwekkingsgevoel. Wie gaat er mee naar opwekking? Ja, we zien er vreselijk naar uit natuurlijk allemaal. Maar dat is een enorme evenement. En dit was ongeveer ook wel zo'n evenement. Alleen dat het eten allemaal gratis was. Dus dat was een enorme inspanning. Dat is ook enorm veel wat uit Jezus wordt getrokken. En dan komen in één keer die hele meute. En hij wist natuurlijk waarvoor hij naar de aarde was gekomen. Hè? Hij is de koning der koningen. En ik kan me zo voorstellen dat dan wil iedereen je in één keer koning maken. En dan laat Jezus, die laat zich dat niet aanleunen. Maar hij zegt, even time out. Eventjes terug naar de basis. En de basis voor Jezus is bij de Vader. En dan gaat hij gewoon helemaal alleen. En dan zondert hij zich helemaal af. En dan laat die hele groep achter zich. En dan gaat hij bij de Vader zijn. En hier zie ik ook bevestigd. Het stukje van de gloed. Want als hij terugkomt van de Vader, dan gaat hij op zoek naar de discipelen. En dan zien ze hem. En dan straalt Jezus blijkbaar, want ze zien hem gelijk. Ja, dat is wat Jezus doet. Jezus was niet verdwenen. Hij kwam terug om bij hun te zijn in hun storm. Af en toe dan lees ik gewoon even een zinnetje voor, want ik heb het helemaal uitgeschreven, maar ik hou ervan om met jullie te communiceren in plaats van alleen maar op te lezen. Maar tegelijk vergeet ik dan dat de klok ook verder gaat, hè? En dan, snap je? Dus hoe kwam ik op het thema? Want je preekt ook tegen jezelf. En wat ik dan mooi vind, dat is dat toen ik de PowerPoint opstuurde naar het Beamer-team, toen kreeg ik een reactie van Albert dat het net een onderwerp is wat hem deze week enorm heeft beziggehouden. U geeft rust. Want waar vinden wij rust? Heel duidelijk is dat. Het is ook een heel makkelijk antwoord. Vanochtend is ook helemaal geen hogere wiskunde. Het is een hele makkelijke preek. Want iedereen weet dat. Ja, waar vind ik mijn rust? Bij God. Dat is ook waar ik mijn rust moet zoeken. Maar we hebben ook die rustdag. Ik was oorspronkelijk begonnen met de rustdag. En ik heb een middelbare school gehad. Dat was een reformatorische school. Dus daar werd de rustdag er wel ingeramd, zeg maar. Daar mocht je niet zwemmen, daar mocht je niet zingen. Ja, ja, zingen dat mocht je dan wel, maar alleen op orgel. Dus ja, dat was een hele opgedrongen rust die je dan moet nemen. En waar ik vandaag met jullie eigenlijk het ook over wil hebben, zonder het hele theologische discussie te maken, want daar komen we toch niet uit. Dat is hoe de Bijbel eigenlijk spreekt en hoe Jezus omgaat met die rust en de rustdag. Dus hoe kwam ik op deze preek? Nou, zaterdag is bij ons thuis de klusjesdag. Ik werk 5 dagen in de week. En de 6e dag moet dus alles wat er door de week blijft liggen, dat moet ik dan gaan opknappen. Meestal vraagt Marijke dan aan mij van, Marijke is mijn vrouw, die vraagt aan mij van, heb je ook plannen voor vandaag? Want zo vragen vrouwen dat namelijk. En dan zeg ik, nou ja, ik wilde graag de auto schoonmaken en ik wilde graag boodschappen doen. Ik heb dat ook in mijn agenda staan. Hè? Mannen hebben dat heel anders, tenminste deze man in ieder geval. Ga ik je toch vertellen. Ik heb in mijn agenda staan, 1 keer in de maand, zaterdag, ramen lappen en overal een doekje overheen halen. Ik heb ook in mijn agenda gehad, eerder, ik moest koken. 3 dagen in de week koken macaroni. Woensdag koken nasi. Vrijdag koken pizza. Nu zijn het alleen maar de vrouwen, hè, die lachen. Ja, mannen herkennen dit gewoon. Nee, je hebt het niet in je agenda staan, maar we houden wel van orde, hè. We houden wel van om het allemaal op een rijtje te hebben. Nou, dat heb ik dus ook. Dus ik zeg dan van, oké, ik wilde dit doen, ik wilde dat doen, ik wilde dat doen. Oh, dat is mooi. Want als je naar de zolder loopt, dan staan er nog wat kampeerspullen in de gang. En die moeten naar beneden toe. Dus als je dat ook kunt doen. En als je toch in de tuin bezig bent, dan kun je misschien ook eventjes de schroefjes in het hek doen voor het droogrek. En dan dat nog en dat nog en dat nog. Hè? En, nou ja, terwijl ik dan bezig ga, en ik weet niet of je dat herkent, dan heb ik ook nog dat ik dingen zie van, oh, maar dan kan ik dat ook nog wel even doen. En dan kan ik dat ook nog wel even doen. Als je eenmaal ergens aan begint, dat je dan allemaal nieuwe klusjes ziet. Nee? En als ik ze zelf niet zie, dan ziet Marijke ze wel. Ja. En dan aan het einde van die vrije zaterdag, dan is het in 1 keer 5 uur. En dan denk ik, oh, hij is ook alweer voorbij. Ja, dus zo kwam ik erop van, oké, dus dan heb ik die 7e dag. Maar waar gaat dat dan over? Waar gaat dan die 7e dag van rust over? Ik heb hier staan, dit waren dia's 7, 8 en 9. Heb je ze al? Kijk dat. Nu ging je wel heel snel. Kijk, ik had er een soort opbouw in. Doe eens terug. Even terug. Ja, ja. Kijk, en dan de volgende. Kijk, dat waren die klusjes. En dan de volgende. En dan komt dat erbij. En dan de volgende. Komt dat erbij. Bedden verschonen. Oh ja, de fietsketting loopt eraf. Weet je, en wat je dan uiteindelijk hebt gevonden, dat is een beetje chaos. Dat was het idee. Maar goed. Oké, heel goed, want ik heb hier de nummertjes staan. Ik dacht er wel zo even aan, hè, dat ik had hem moeten kopiëren en aan jou geven. Goed. Op het pijltje, denk ik, hè, moet ik drukken. Op de? Jezus geeft rust. Kijk, dat gaan we lezen. De Bijbel en rust. Eerst eventjes over hoe God de rust in de schepping legde. 7e dag rustte God. Zo maakte God de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft en groeit. Op de 7e dag was alles af en maakte God niets meer. Op de 7e dag rustte God uit van al zijn werk. God zegende de 7e dag en maakte er een heilige dag van, omdat hij toen uitrustte van het maken van de hemel en de aarde. Ja, wat daar bijzonder aan is, is dat wij denken in een climax, hè, want wij vinden onszelf natuurlijk heel de belangrijkste van de hele schepping, of niet? Wij denken, ja, het hoogtepunt van de schepping, dat was het maken van die mens. En want ja, die aarde en zo, dat is allemaal gemaakt voor ons. Maar dan is het toch bijzonder om te zien dat God een andere prioriteit heeft. Dat God de prioriteit stelt bij die zevende dag. Dat dat de climax van zijn schepping is. Het genieten van wat hij gemaakt heeft. Het rusten. Het rust vinden. Niet de schepping van de mens is het hoogtepunt, maar het nemen van de rust is het hoogtepunt. Deuteronomium 5 vers 12, ook hier hangen we een heleboel, ja, een heleboel aan rond die rustdag. Heel goed, hè? Vergeet ik hem zelf? Oh, andere knopje. Ja, Deuteronomium 5 vers 12. Houd je dan aan die heilige rustdag, die dag is voor mij. 6 dagen mogen jullie werken, maar de 7e dag is mijn heilige rustdag. Dan mag niemand werken. Jullie niet, je zoon niet, je dochter niet, je knecht niet, je slavin niet, je vee niet en de vreemdelingen die in jullie steden wonen ook niet. Zo kunnen jullie knechten en slavinnen op die dag uitrusten, net als jullie. Vergeet nooit dat jullie slaven in Egypte zijn geweest en dat ik jullie daaruit op een machtige manier heb gered. Daarom beveel ik jullie je aan de heilige rustdag te houden. Dat is wel bijzonder, hè? Dat op een moment in de geschiedenis wordt dus die rustdag wordt dus gekoppeld aan de Shabbat. En waarom? Niet vanwege die 7e dag van de schepping, maar vanwege de uittocht uit Egypte. Dus voor de Joden geldt, wij zijn niet uitgeleid uit Egypte. Ja, je kunt het overdrachtelijk natuurlijk wel nemen. Maak ik er toch een beetje een theologisch dingetje van, hè? Maar afhankelijk van wanneer je de week begint en hoe je deze benoemt, kun je dus op zondag of op Shabbat rusten. Wat betekent Shabbat houden? Shabbat betekent rusten, stoppen, ophouden en rust houden. En wij hebben dus de zondag hebben wij dus aangewezen als de rustdag. Zon. Maandag, dinsdag, dat is genoemd naar Diana. Woensdag is genoemd naar Wodan. Donderdag is gemaakt naar Donar. En vrijdag is genoemd naar Freya. Dus onze weekindeling, zeg maar, zoals wij die kennen, die is genoemd naar Germaanse goden. En dan de maan en de zon. En dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat de Heer zelf zegt van ja, houd op die zaterdag, hè. Zater, dat was zo'n bokkenpoot. Dat was ook een mannetje uit de Germaanse mythologie, zeg maar. Dat God zegt van ja, hou je aan die zaterdag. Nou, hij zegt 7e dag. Dus we hebben wel een weekindeling van 7 dagen. En we hebben een moment na 6 dagen dat we die rustdag nemen. En rust ook nemen. Dus ja, ik wil er niet te diep ingaan op de theologie, maar hier heb je wel zoiets van, oké, laten we ons niet al te veel laten. Ik ben zelf vaak in Israël geweest en daar is de Shabbat is wel echt een hele heilige dag. En uit respect voor de Joden vind ik dan hou je je pasje aan, dat deed Paulus ook. Maar voor ons geldt dus een andere, ja, hoe noem je dat? Hoeft dat niet zo strikt te worden genomen. Omdat we daar ontstaan hele nieuwe kerken uit. En ik denk van, dat is een beetje jammer. Je komt natuurlijk in de Pinkstergemeente normaal. En vandaag spreekt Erik Donker in de Pinkstergemeente. En spreekt Hans, die spreekt in de Baptisten Noord. Weet je, we zijn 1 gemeente. Het is jammer als je op kleine dingetjes elkaar de tent uitjaagt, zeg maar. Nou, maar dan ga ik verder en dan ga ik naar Lucas 6, ga ik lezen. Ja. Want dat is hoe Jezus omgaat met de Sabbat, met de zondag, met de rustdag. Op een keer liep Jezus op de heilige rustdag met zijn leerlingen door een korenveld. De leerlingen plukten graan, wreven met hun handen de korrels eruit en aten die op. Een paar farizeeën zeiden, waarom doen jullie iets wat niet mag op de heilige rustdag? Jezus antwoordde, hebben jullie dan niet gelezen wat David vroeger heeft gedaan toen hij en zijn mannen honger hadden? Hij ging Gods heiligdom binnen en nam de heilige broden mee, die at hij met zijn mannen op. Dat mocht helemaal niet, want daar mogen alleen de priesters van eten. En hij zei, de mensenzoon is ook hier over de heilige rustdag. Dan vers 6. Op een andere heilige rustdag was er iemand met een verlamde rechterhand in de synagoge waar Jezus les gaf. Ja. De wetgeleerden en de farizeeën letten goed op hem. Ze wilden zien of hij op de heilige rustdag iemand zou genezen. Want dan zouden ze iets hebben om hem te beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen de man met de verlamde hand, kom eens hier in het midden staan. De man stond op en kwam. En Jezus zei tegen de farizeeën en wetgeleerden, ik heb een vraag voor jullie. Mag je op de heilige rustdag goed doen of kwaad doen? Mag je een leven redden of een leven vernietigen? Hij keek de mensen rondom zich aan en zei toen tegen de man, strek je hand uit. De man strekte zijn hand uit en de hand werd net zo gezond als de andere. Maar de wetgeleerden en de farizeeën werden woedend. Ze gingen met elkaar overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Begint het al een beetje te... Wat hier gebeurt? Er is, we gaan verder lezen hoor. Het gaat allemaal over de rustdag. Lucas 13, vers 10. Op een keer was Jezus weer aan het lesgeven in de synagoge. Dus hij was op zondag, rustdag, was hij aan het lesgeven. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar een geest van zwakte had. En daardoor was ze helemaal krom gegroeid. Ze kon niet meer rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich. En hij zei tegen haar, vrouw, je bent bevrijd van je zwakte. En hij legde haar de handen op. Onmiddellijk ging ze rechtop staan en ze prees God. Maar de leider van de synagoge was boos, omdat Jezus dit op de heilige rustdag deed. Hij zei tegen de mensen, er zijn 6 dagen in de week om te werken, kom dan om je te laten genezen, maar niet op de heilige rustdag. Maar de Heer Jezus zei, wat ben je toch een schijnheilige? Jullie werken zelf ook op de heilige rustdag. Iedereen maakt zich op de heilige rustdag zijn os of zijn ezel los van de voerbak om hem mee te nemen, om hem te laten drinken. Ik heb daar als aantekening bij gezet, in elke fruitmand ligt wel een citroen. Er gebeurt iets geweldigs, hè? Iemand wordt genezen, iemand loopt krom. En jou, hè? Nee, er is iemand die weet het beter. Van dat mag niet, het mag niet zo. En het mag niet, weet je wel, het mag niet op deze dag. Kom morgen maar terug. Lucas 14, vers 1 tot 6. Op een keer was Jezus... Op een keer was Jezus door een leider van de farizeeën uitgenodigd om bij hem thuis te komen eten. Het was op de heilige rustdag. De mensen zaten op hem te letten. Er was daar iemand die te veel vocht in zijn lichaam had en er opgezwollen uitzag. Jezus zei tegen de wetgeleerden en de farizeeën, mag je iemand op de heilige rustdag genezen? Maar ze zeiden niets. Toen pakte Jezus de hand van de zieke man, genas hem en liet hem gaan. En hij zei tegen hen, als de ezel of de os van een van jullie op de heilige rustdag in een waterput valt, wie van jullie zal hem er dan niet onmiddellijk uittrekken? En daar wisten ze niets op te antwoorden. Ik stop even, er zijn veel meer voorbeelden waarin Jezus op een hele andere manier omging met die rustdag en met die rust dan op dat moment gebruikelijk was. Maar belangrijker dan dat, is dat ik lees dat die rustdag, die Sabbat, de glorie van God wordt geopenbaard aan de mensen. Dus tuurlijk, wij kunnen genieten. We kunnen genieten van de natuur. We kunnen genieten van rust. Maar ik geloof dat hier in al deze stukken, en ik zie het ook en ik lees het ook, dat Gods glorie wordt geopenbaard in zijn schepping. Dus terug naar Johannes 6. Als Jezus de berg op gaat, dan gaat hij terug naar de Vader om even weer de boel op orde te krijgen. Om even weer alles in perspectief te zetten. Om alles weer in de goede verhoudingen te krijgen. Mensen dringen hem op om koning te worden. En hij is natuurlijk ook koning. Maar is dit de bedoeling? En zijn basis is bij de Vader. En als hij daar geweest is, dan weet hij weer precies waarvoor hij naar de aarde was gekomen. Om zijn, de Vaders, roeping te vervullen. En daarvoor had de Vader hem die 12 mannen gegeven. Waardoor uiteindelijk het evangelie over de hele aarde is verspreid. En dat is bijzonder, want dan komt hij dus weer die berg af. En dan denk je, hey, waar zijn die mannen nou gebleven? Nou, die zitten dus op dat meer. En dan loopt Jezus dat meer op. Oh kijk, daar zijn ze. Maar wat doen ze moeilijk allemaal. En die mannen waren in grote paniek. En Jezus komt bij ze en hij stilt de storm om ons heen. En ik denk dat wij onszelf hier mogen vergelijken met die discipelen. Omdat we ook stormen kennen en stormen om ons heen hebben. En af en toe de weg niet meer weten hoe we dat nog moeten overleven. Oké, hier komt mijn illustratie. Ja. Kijk, dit zijn wij. Jullie dachten natuurlijk, waarom neemt hij een fles cola mee? Maar dit zijn wij. En wij gaan door stormen heen. Het leven schudt ons, weet je. Ziekte kan op onze weg komen. Ontslag of falen kan op onze weg komen. Mijn zoon is afgelopen week is hij voor de derde keer voor zijn theorie-examen gezakt.
Oh, dat is
weet je wat ik tegen hem gezegd heb? Lieverd, je leert zo in ieder geval doorzetten. Gelijk weer opgeven. Niet stilstaan. Maar het leven doet ons wat. Hè, waar ik van de week was, maandag. Ach joh, dat is vreselijk, zo'n storm. Als je in één keer je vrouw kwijt bent. En één keer verantwoordelijkheid heb voor een heel gezin. Dat zijn vreselijke dingen. En weet je wat we dan vaak doen? Tenminste, ja, ik sta hier dus en ik spreek. Dus ja, ik spreek natuurlijk dan voor een groot deel uit mijn eigen leven. Ik raak gefrustreerd, ik sta onder druk, ik sta onder hele grote druk. En wie dat het eerst doorheeft, dat is natuurlijk Marijke, mijn vrouw. En dan krijgt zij het natuurlijk te verduren. Oké, jij denkt dat je dat weet, jij denkt dat je dat begrijpt. Kijk nou, gelijk knikken. Goed, als Hans er niet is, hè? Ja. Maar zo gaat dat, weet je. Met onze stormen, met onze stress, met onze druk, gaan we heel vaak naar de verkeerde persoon. Nou ja, als die dop eraf gaat nu in één keer, weet je, die wil dan helpen, weet je. Ja, ik maak de dop wel even los. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dat kun je op YouTube-filmpjes zien, wat er dan gaat gebeuren. En dan doen ze er ook nog eens een pepermuntje in, weet je. Dat gaat er dan gebeuren. En er zit een heleboel onder en niemand wordt er blij van. Alles plakt en kleeft en is niet meer schoon te krijgen. Nee. We moeten iemand hebben die weet wat hij doet. We moeten naar degene toe die precies weet hoe die met ons om moet gaan, juist als we zo onder druk staan. Iemand die heel voorzichtig met ons omgaat. Heel voorzichtig. hoop echt dat dit goed gaat. Ik ben die persoon namelijk helemaal niet. Ik heb het 2 keer geoefend thuis. En toen ging het goed, maar ik heb net wel echt hard staan schudden. Heer, u was die, hè? Die heel voorzichtig dat dopje een beetje losser doet. En dat mag alle tijd kosten, hè? De Heer heeft alle tijd, hè? Mooi is dat. Ik heb hem echt al ver open. Het is mijn fles cola, hoor. Ik vind het nou wel eng worden, hoor. Ah, hoor je hem? Hoor je hem?
Ja. Albert heeft hem niet gehoord.
Heel voorzichtig, weet je. Gewoon een deskundige aan het werk zetten. Kijk. En ze drukt er weer af. Dan kunnen we weer verder. Tot de druk weer oploopt natuurlijk. Zal ik het nog een keer doen? Nee, hè? Jongens, dat wilde ik je laten zien. We zijn als een fles cola. En de druk die kan enorm oplopen in ons leven. En laten we alsjeblieft daarmee gaan naar de goede persoon. En dit is een ongelooflijk belangrijke les, hè? Dit is een ongelooflijk belangrijke ochtend. Voor jullie, voor ons, voor mij. Maar ook voor jullie als gemeente. Hoe vaak doen we dat? Dat we afknappen als we onze lasten bij mensen leggen. En dat ze dan verkeerd reageren. Wil je een beetje cola? Wat zei je? Hij wil cola? Ja, mag van mij hoor. Ik kan dat niet meer hebben met mijn tanden. Maar waar was ik? Oh ja. Dus dat we naar de verkeerde personen gaan die niet onze problemen aankunnen. En dat we dan teleurgesteld raken. En nog gefrustreerder raken. En als we dit tot ons nemen, hè, als we gewoon weten wie de professional is in het omgaan met onze tekortkomen, met onze pijn, onze teleurstelling. Ik had ook nog staan, ouder worden. Weet je wat een frustratie dat is, ouder worden? Ja, ik begin het nou te ontdekken, hè. Ik probeer even een net voorbeeld te vinden. Maar dat je gewoon dingen in één keer uit je handen vallen, weet je. Dat heb ik nu. En daar wil ik dan niks achter zoeken. Maar toch maak je je een beetje zorgen, weet je. Ik zit net op zo'n kantelpunt. Ja, ik zie er veel jonger uit dan ik ben. Dat zeggen andere mensen altijd. Ja, dus in plaats van het allemaal op anderen te projecteren, moeten we daarbij bij de meester zijn. Bij God zelf. Even kijken, had ik nog meer? Oh ja. Vind je rust bij Jezus. Ik ben klaar. Jullie zijn helemaal rustig geworden. Zullen we gaan staan? Zullen we gaan bidden? Vader, het is zo goed om bij u te zijn. Heer, ik heb echt het gevoel van deze ochtend dat we even aan uw voeten hebben gezeten. Heer, dat we even daar zijn geweest waar u bent. Zo dicht bij u, Heer. Zo. Er zijn duizenden mensen om ons heen, maar wij mochten helemaal vooraan mochten we even zitten. Mochten direct rondom u zitten. Ik ben zo blij, Heer. Ik ben zo dankbaar voor u. Ik ben zo dankbaar dat u alle tijd voor ons neemt, Heer, om heel voorzichtig dat dopje van onze flesjes af te draaien en ons de ruimte te geven om weer te ademen. om even weer op krachten te komen, Heer. Niet alleen voor vandaag en ook niet alleen voor deze week, maar altijd. Want u zegt, het water wat ik je geef, daar zul je nooit meer dorst van krijgen. En daar ben ik zo dankbaar voor, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u voor deze ochtend. Dank u wel voor mijn broers en zussen. Heer, dat we dit samen hebben. Dit hebben we gewoon samen mogen beleven. Vanochtend kreeg ik een appje van een vriend. Hij zei van, ja, succes vanochtend. Ik zei, ja, ik hoop dat het God is die spreekt en dat hij mijn mond wil gebruiken. En ik heb echt naar mezelf zitten luisteren. En ik denk van, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw liefdevolle omarming. Heer, en zo bid ik hier voor deze gemeente, Heer, dat wij genezing mogen ontvangen over waar wij teleurstelling hebben, waar we pijn hebben, waar we oud worden, waar we aanlopen tegen de beperkte houdbaarheid van ons eigen leven en ook onze eigen mogelijkheden, Heer. Ook als we jong volwassen zijn, dat we geen tiener meer zijn. En als we jonge ouder zijn, Heer, dat we meer geclaimd worden dan dat we nog tijd voor onszelf hebben. Dat we onszelf geleefd voelen. Heer, ik kan nog wel 100 dingen noemen, maar die kent u allemaal al. En u zegt, kom maar bij mij. Ik pak je flesje wel. Laat mij dat dopje maar even losmaken. Al die stress, al die druk, ik neem hem van je af. Dank u, Heer, dat we daar zo deze ochtend dat met elkaar mochten delen. En dat we uw geest, uw werk mogen laten doen. In Jezus' naam. Amen. Dus, ontspan, geniet van Gods schepping. En toen dacht ik vanochtend van, wat gaan we doen? Wij gaan ontspannen in de bergen deze zomer. De bergen van Zwitserland. Frankrijk is wel goedkoper, maar Zwitserland is beter georganiseerd. Dat past beter bij mij. En dan zie ik jullie weer op 23 november. Ja, misschien wel eerder, sommigen maar. Dan spreek ik weer. Ja?